We gaan met elkaar lezen uit Zacharia 6, vanaf vers 9. Het woord van de Heere kwam tot mij. Neem van de ballingen, van Sheldai, Tobia en Jedaja, gaven in ontvangst. En u moet op die dag zelf komen en het huis van Jozua, de zoon van Sefanja, binnengaan, waar die mannen uit Babel naartoe gekomen zijn. Neem zilver en goud en maak kronen en zet die op het hoofd van de hoge priester Jozua, de zoon van Jozadak. En zeg tegen hem, zo zegt de Heere van de legermachten, zie een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen en hij zal de tempel van de Heere bouwen. Ja, hij zal de tempel van de Heere bouwen. En hij zal met majesteit bekleed zijn, en hij zal zitten en heersen op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. Tussen die beiden zal een vredesberaad plaatsvinden. En de kronen zullen van Gelem, Tobia, Jedaja en Gen, de zoon van Sefanja, tot een gedachtenis in de tempel van de Heere zijn. Men zal van verre komen en bouwen aan de tempel van de Heere. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. En dit zal gebeuren als u een dag zult luisteren naar de stem van uw God, dat het woord van de Heere tot Zacharia kwam. Toen men Sarezer en Rechem Melech met zijn mannen naar het huis van God had gestuurd, om te trachten het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen, zeiden zij tegen de priesters die in het huis van de Heere van de legermachten waren, en tegen de profeten, moet ik in de vijfde maand blijven treuren en mij blijven afzonderen? Zoals ik dit nu al zoveel jaren gedaan heb, tot zover. Ik moet eerst wat rechtzetten. Ik heb wat gelezen van hoofdstuk 7 erbij, maar dat hoort niet erbij. Maar staat hier een beetje krom staat het erin, maar goed. Dan gaan we de volgende keer maar weer verder. Hè? Ja, die verse had ik niet moeten lezen. Oké. Bij deze. Zo zie je maar weer dat we allemaal mensen zijn, hè? Ik geef graag het woord aan broeder Ezinga.
Goedenavond broeders en zusters. Fijn dat we deze avond onze studie van de profetie van Zacharia mogen vervolgen. Wij spreken vanavond over Zacharia 6, vers 9 tot 15, het laatste gedeelte van dit hoofdstuk. Zou dat als opschrift kunnen meegeven? De kroning van de ware koning die de ware tempel bouwt. De kroning van de ware koning die de ware tempel bouwt. Dat is het opschrift. Nu, de voorgaande 8 nachtgezichten worden in het 6e hoofdstuk besloten met een zeer betekenisvolle, symbolische handeling. Datgene wat we vandaag voor ons hebben mag beschouwd worden als de afsluitende climax van het rijke, symbolische, profetische onderwijs wat zich op deze gedenkwaardige nacht in 8 nachtgezichten voor het geestesoog van de profeet heeft ontvouwen. En onze tekst laat zien, broeders en zusters, wat er gebeurt nadat het kwaad uit het land is verdreven en nadat de heidense wereldmachten omver zijn geworpen en machteloos zijn gemaakt. Dat zijn de laatste 3 nachtgezichten. Dan zal namelijk de kroning plaatsvinden van de ware koning die priester zal zijn op zijn troon, die de ware tempel van de Heere zal bouwen, waar niet alleen Israël, maar ook zij die veraf zijn, de heidenen, toegang zullen hebben. Nu, om duidelijk te maken dat de nachtgezichten ten einde zijn, gebruikt Zacharia nu een kenmerkende uitdrukking waarmee de profeten duidelijk maakten dat zij niet uit zichzelf spraken, maar door de Heilige Geest gedreven werden. Wij lezen, het woord van de Heere kwam tot mij. Het woord van de Heere. Dit is met andere woorden voluit het geïnspireerde, gezaghebbende woord van de ene ware, levende God. En ik zeg het nog maar een keer. Wij gaan uit van de letterlijke inspiratie en de letterlijke interpretatie van het woord van God. Tenzij de tekst iets anders aanreikt. Nu, ons Bijbelgedeelte bestaat uit twee gedeelten. In vers 9 tot 11 hebben we de symbolische handeling. We noemen het symbolisch, omdat het een beeld is van een andere werkelijkheid. En in vers 12 tot 15 hebben we de profetische boodschap. Dus vers 9 tot 11, de symbolische handeling. En vers 12 tot 15, de profetische boodschap. We beginnen met de symbolische handeling, de kroning van Jozua. We lezen: het woord van de Heere kwam tot mij, vers 10, neem van de ballingen van Geldai, Tobia, Jedaia gaven in ontvangst. En u moet hier op die dag zelf komen en het huis van Jozua, de zoon van Zefanja, binnengaan, waar die mannen uit Babel naartoe gekomen zijn. Neem zilver, goud en maak kronen. Zet die op het hoofd van de hoge priester Jozua, de zoon van Jozadak, en zeg tegen hem: zo zegt de Heere van de legermachten. Het woord van de Heere kwam tot mij. Nou, waarschijnlijk dat er kort na die gedenkwaardige nacht, die ene nacht waarin zich in een rap tempo die 8 nachtgezichten aan het geestesoog van de profeet hebben voorgedaan, misschien zelfs op de morgen die daarop volgde, dat Zacharia naar buiten keek en 3 mannen uit Babel in Jeruzalem zag aankomen. Waarschijnlijk hoogwaardigheidsbekleders uit de Babylonische ballingschap. Ze arriveren in Jeruzalem. Ze hebben een offer bij zich. Waarschijnlijk van zichzelf en van de ballingen die achter waren gebleven. Een offer van zilver en goud voor de tempel. De tempel waaraan op dat moment nog steeds gebouwd wordt. En juist op dat moment dat Zacharia die mannen uit het verre Babel met een offer naar Jeruzalem ziet binnenkomen, worden zijn ogen door de geest van God geopend en ziet hij in een profetisch vergezicht de toekomstige heerlijkheid van de tempel ten tijde van het Messiaanse Rijk. Het huis van de Heere zal ten tijde van de Messias, wanneer hij regeert, het Messiaanse of het Vrederijk, een huis van gebed zijn voor alle volken. Ja, zelfs de vreemdelingen, zegt de Bijbel, zullen brandoffers en slachtoffers op het altaar van de Heere brengen. Nu hadden deze 3 voorname vreemdelingen uit Babel hun intrek genomen in het huis van Jozia, de zoon van Zefanja. En deze Jozia blijkt een zeer gastvrij man te zijn. Hij had deze 3 vreemdelingen onderdak verleend. En hierin is hij, broeders en zusters, voor ons allen een voorbeeld. Een kenmerk van het ware christelijke geloof is gastvrijheid. Dat is een van de kwalificaties voor ouderlingen of oudsten in een gemeente. Een van de kwalificaties is dat je gastvrij bent. Het is een typisch kenmerk voor een ware navolging van de Heere. Gastvrijheid, dat betekent een open hart en een open huis. En deze Jozia, die heeft een open hart en een open huis. En hij heeft deze 3 vreemdelingen uit Babel met dat offer voor de tempel gastvrij onderdak verleend. En zoals we straks zullen zien, wordt deze daad van gastvrijheid door de Heere erkend en rijkelijk beloond. Maar goed, de profeet krijgt de opdracht om naar het huis van Jozia te gaan, om wat van het zilver en goud te nemen, waar deze 3 mannen uit Babel mee aangekomen zijn, om dat als offer aan de tempel te geven. En Zacharia krijgt dan de opdracht om van dat goud en dat zilver een atarot te maken. Dat is een kroon, letterlijk zelfs kronen, meervoud. En die moest hij in opdracht van de Heere op het hoofd van Jozua de hoge priester plaatsen. Waarschijnlijk dat er 1 prachtige koninklijke kroon bedoeld wordt, gemaakt van zilver en goud, opgebouwd uit meerdere lagen of etages. Gestapelde kronen. Dat het hier om het meervoud gaat, blijkt ook uit vers 14, waar we lezen dat deze kronen in de tempel werden gelegd. Waar het om gaat is dat deze Aterot, deze kroon, nu op het hoofd van Jozua wordt gezet. Nou, ik hoop dat u het plaatje heeft. Laten we er even van uitgaan dat het de morgen na de 8 nachtgezichten is. Hij heeft deze 8 beelden gezien. Hij is diep onder de indruk van het woord van de Heere. En ik stel me zo voor dat hij dan mijmerend in het ochtendgloren over Jeruzalem uitkijkt. En daar ziet hij deze 3 mannen aankomen met goud en zilver. En hem wordt verteld dat deze 3 vreemdelingen hun intrek genomen hebben in het huis van Jozia, de zoon van Zefaja. En dan spreekt de Heere tot hem. Zacharia, ga naar het huis van Jozia, vraag wat van het goud en het zilver, maak een atarot, maak kronen, en plaats die kroon op het hoofd van de hogepriester Jozua. Dat is het beeld. Ik hoop dat u een plaatje kunt maken voor uzelf. Dat is het beeld wat in het eerste gedeelte tot ons komt. De kroning van Jozua, dat is de symbolische handeling. Goed. Nu de uitleg, de profetische boodschap, vers 12 tot 15. Want nadat Zacharia deze kroon op het hoofd van Jozua heeft geplaatst, geeft de Heere hem de volgende boodschap. Vers 12, zeg tegen hem, let u goed op, dat is zeg tegen Jozua, dat is de hoge priester. Zo zegt de Heere van de legermachten, zie een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen en hij zal de tempel van de Heere bouwen. Ja, hij zal de tempel van de Heere bouwen. Hij zal met majesteit bekleed zijn. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. Tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden. Broeders en zusters, het is een van de meest opmerkelijke oud-testamentische profetieën over de beloofde verlosser en over de ambten die hij zal bekleden en over wat hij tot stand zal brengen, over wat hij straks zal doen. Laten we deze tekst zorgvuldig lezen, systematisch nagaan wat er staat en wat het woord van de Heere is, wat de boodschap is, wat de Heere hier duidelijk maakt. We beginnen in vers 12. Waar we lezen, zie een man, of zie de mens, ecce homo. Dat is een veelzeggende uitspraak, zeker als je bedenkt dat zo'n 5 eeuwen later diezelfde uitspraak is gedaan door Pontius Pilatus, die nadat hij Christus had verhoord, hem naar buiten bracht met de woorden, zie de man, zie de mens. Ik vind geen schuld in hem. Nu is het belangrijk om hier op te merken dat het in onze tekst niet gaat om de zoon des mensen in zijn vernedering. Als de man van smarten en vertrouwd met de ziekte. Nee, in onze tekst gaat het om de verheerlijkte, meest glorieuze, verhoogde, uitnemende mens aller tijden. De mens die, nadat hij de doornenkroon gedragen heeft, gekroond zal worden met heerlijkheid en eer, wanneer alle machten en krachten hem onderworpen zullen zijn. Ja, hij zal volgens Openbaring 19 vers 12 vele kronen, diademen, op zijn hoofd dragen. Hij is de koning der koningen en de Heere der Heren. Zie een man, of de mens, zie. Die uitdrukking zie wordt door de Heere gebruikt om de verschillende ambten van de Heer Jezus onder onze aandacht te brengen. Je kunt die uitdrukkingen in je concordantie opzoeken en dan kom je ongeveer tot het volgende rijtje. In Jesaja 42 lees je, zie, mijn knecht. In Zacharia 9 vers 9, zie, uw koning. In Jesaja 40 9, zie, uw God. En nu, zie, een man, de mens. Middels Zacharia spreekt de Heere Jozua aan en spreekt hier met hem over een andere man. Een andere mens. Let op, en dit is belangrijk, het gaat hier niet om Jozua. Jozua weet heel goed dat deze kroning en de boodschap die volgt losstaat van zijn persoon. Ja, Zacharia is naar hem toegekomen, heeft die kroon op zijn hoofd gezet. Maar Jozua weet heel goed dat dit losstaat van zijn persoon. Jozua zelf zou als hoge priester nooit een kroon dragen. Hoge priesters droegen geen kroon, maar een soort van tulband. Ook had de hoge priester geen troon. Het was niet voor niets dat de Heere zowel het priesterschap als het koningschap aan twee stammen had toebedeeld, niet aan één stam. Niet één ware profeet zou het ooit in zijn hoofd halen om ook maar te denken dat iemand anders dan een zoon van David recht zou hebben op de kroon en de troon in Jeruzalem. Nogmaals, het gaat hier niet om de persoon van de hoge priester Jozua. Jozua is slechts een type, een beeld. En daarbij was Jozua zeer wel op de hoogte van het profetisch woord dat de Heere een verlosser zou verwekken uit het huis van David, die beide ambten, zowel het priesterschap als het koningschap, in zijn persoon zou verenigen. Zo spreekt bijvoorbeeld Psalm 110 over de priesterkoning die koningen zal verpletteren op de dag van zijn toorn en volken zal oordelen. Psalm 110 vers 4 zegt: de Heere heeft gezworen en hij zal geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Hij is de priesterkoning. Nu van deze priesterkoning had Zacharia in hoofdstuk 3 vers 8 gehoord dat hij en zijn metgezellen uit Aarons nageslacht mannen ten wonderteken zijn. Herinnert u zich dat nog? Dat er gesproken werd, wie zijn deze mannen? Dat zijn mannen ten wonderteken. Zacharia 3 vers 8. Wonderteken, ofwel typen. Nou, zoals het daar in Zacharia 3 niet om de persoon van Jozua gaat, zo gaat het ook hier niet om de persoon van Jozua, maar meer om zijn ambt, dat hij priester is. Jozua was hoge priester en als zodanig is hij een type, een heenwijzing naar de Heere Jezus Christus. Zo moest de Heere Jezus Christus eerst priester worden, om daarna ook onze koning te kunnen zijn. Nu dat het niet om de persoon van Jozua gaat, blijkt ook uit de messiaanse titel die volgt. Vers 12 zegt: want zo zegt de Heere van de legermachten, zie een man, en dan staat er, zijn naam is Spruit. Zijn naam is Spruit. Zie een man, zijn naam is Spruit. Dat is een typische messiaanse titel. Onder deze naam leren wij hem kennen in de Bijbel. Als de spruit die als koning zal regeren. Hoort u maar, Jesaja. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren. Spruit, die spruit zal als koning regeren. Jeremia 22 vers 5 en 6. Onder deze naam, Spruit, leren wij hem kennen als de spruit die de dienstknecht des Heren zal zijn. Zacharia 3 vers 8, luister toch, hoge priester Jozua, u en uw vrienden die voor u zitten, zij zijn immers een wonderteken, want zie, ik ga mijn knecht, de spruit, doen komen. Wij kennen hem als de spruit die als koning zal regeren. Wij kennen hem als de spruit die de dienstknecht des Heren zal zijn. En onder deze naam leren wij hem kennen als de spruit van de Heer. Jesaja 4 vers 2 zegt: op die dag zal de spruit van de Heer tot een heerlijk sieraad zijn, de spruit van de Heer, de spruit als dienstknecht van de Heer, de spruit als koning. En nu leren wij, hier in Zacharia 6, hier leren wij hem kennen als de spruit die een man, die een mens zal zijn. Zie een man, zijn naam is Spruit. Deze vier karaktereigenschappen sluiten naadloos aan bij de beschrijving van de vier evangelisten, zoals zij ons de Christus tekenen. Vers 12 zegt, zie een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen. Letterlijk staat er, en uit hem, zijn eigen plaats, zal hij uitspruiten. Zijn eigen plaats. Nu, wat is zijn eigen plaats? Dat duidt allereerst daarop dat deze man uit het nageslacht van Abraham zal zijn. En het nageslacht van David, de stam van Juda, dat hij uit zijn plaats zal uitspruiten. Maar ten tweede zegt het ook iets over het land waar hij zal opkomen. Namelijk Bethlehem, Efrata, het beloofde land. Zoals het ook door de voorgaande profeten is voorzegd. Bijvoorbeeld in Micha 5 vers 1. Goed, nadat we mij inziens overtuigend hebben aangetoond. Dat wij hier spreken, broeders en zusters, over de glorieuze persoon. Van Yeshua HaMashiach, de Heere Jezus Christus, uit het nageslacht van David, de priesterkoning, lezen wij in de volgende verzen over de grote werken die hij straks zal doen. Lees maar mee. Vers 12. Zie een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen en... Hij zal de tempel van de Heere bouwen. Ja, hij, letterlijk, hij zelf, zal de tempel van de Heere bouwen. Nu, als eerste leren wij nu, dat de Heere Jezus Christus straks de tempel zal bouwen. Er staat, en hij zal de tempel van de Heere bouwen. Ja, hij zal het doen. Nou, die herhaling, tot twee keer toe lezen we dat. Dat is bedoeld om aan te geven dat hij en niemand anders dit werk zal doen. Hij bouwt de tempel. Nu weten we dat er op dit moment in Jeruzalem een tempelinstituut is, die vaste plannen hebben om de tempel te gaan herbouwen. Maar uiteindelijk zegt het profetisch woord, dat zal een werk zijn wat door de Heere zelf gedaan zal worden. Hij zal het doen. Dus zoals u weet waren op dat moment zowel de priester Jozua als de landvoogd Zerubabel druk doende met de herbouw van de tempel. Zacharia had evenals zijn voorganger Haggai de verantwoordelijkheid om Jozua en Zerubabel te bemoedigen met het woord van de Heere. Om ze aan te vuren tot het werk wat bijna zijn voltooiing had bereikt. Echter deze tempel... die ze aan het bouwen waren, had lang niet de grandeur en de uitstraling en de schoonheid van de tempel van Salomo. Maar mogelijk als beloning voor hun trouw of als bemoediging voor degene die verdrietig waren over de enigszins teleurstellende eindresultaat, krijgt Zacharia hier de opdracht om de hoge priester Jozua te vertellen van hem... die groter is dan hij, groter dan hij en Zerubabel samen, maar waarvan zij samen in hun ambt als priester en als nakomeling van David typen zijn, beelden zijn. Nu deze man die in zichzelf zowel het priesterschap als het koningschap zal verenigen, zal de ware tempel van de Heere bouwen, waarvan de tempel die zij op dat moment, Zerubabel en Jozua aan het bouwen waren, waarvan deze tempel, dat was een type en ook een belofte. Nu, wat voor soort tempel gaat de Heere Jezus Christus volgens deze en vele andere profetieën bouwen? Nu, mijn zins gaat het hier allereerst om een letterlijke tempel in Jeruzalem. Een letterlijke tempel in Jeruzalem. Na de nationale bekering van Israël, wanneer Israël, en daaronder versta ik de 12 stammen, de lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, wanneer zij tot geloofsaanvaarding gekomen zijn van de Heere Jezus Christus, zal onder leiding en toezicht van de Messias koning de tempel van de Heere gebouwd worden. Ik geloof tijdens het 1000-jarig vrederijk zal dit het huis van de Heere op de aarde zijn. Moet u eens horen wat Jesaja over dit huis zegt. Jesaja zegt: het zal in het laatst der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen en dat hij verheven zal worden boven de heuvels. Dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, het woord van de Heere uit Jeruzalem. Nu, als u dat staat in Jesaja 2 vers 2 en 3. Maar als u meer over deze tempel wil lezen, dan raad ik u aan Ezechiël 40, 41, 42, 43. Daar vindt u een uitgebreide beschrijving van deze toekomstige tempel, die de man, de spruit, zal bouwen. Hij zal de tempel van de Heere bouwen. Maar let op, het gaat hier niet alleen om die letterlijke stenen herbouwde tempel, hoe geweldig mooi en indrukwekkend ook. Nee, de tempel in Jeruzalem was een zichtbaar symbool van de relatie van God met zijn volk Israël. De Heere woonde te midden van zijn uitverkoren volk Israël. Het was zijn woning. En waar verkoos hij te wonen? In het hart van Israël, op de navel van de aarde, in Jeruzalem, in de tempel. Ja, de Heere verlangde naar een liefderelatie met zijn volk. Maar deze relatie is van de kant van Israël er een van ontrouw geweest. Daarbij moeten wij ook bedenken dat de vervulling van het menselijk leven ligt in de gemeenschap met zijn schepper. En nu is het wonder dat de oneindige God, de Vader van de geesten, gemeenschap zoekt met de mens. Ja, sterker nog, vanaf de beginnen is de Heere erop uit geweest om een relatie aan te gaan met de mens. Zodat die mens voluit beelddrager van hem zou zijn. Een tempel waarin hij geëerd en verheerlijkt zou worden. Nu, voor ons als gelovigen is de Heer Jezus Christus deze tempel, in wie wij volle vrijmoedigheid hebben om toe te gaan tot de troon van alle genade. Maar ook wij zelf zijn tempel, tempel van de Heilige Geest, gekocht en betaald met het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus. En ook wij als tempel, wij zijn gebouwd, we zijn tempel geworden, enkel en alleen, omdat Hij ons leven bouwt. Omdat Hij ons tot tempel heeft gemaakt. Daar zit niets van ons bij. Dat is alles Zijn werk. En het is bedoeld voor gemeenschap. Hij wil een relatie met ons hebben. Johannes schrijft: wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. De gemeenschap met elkaar in Christus, de gemeenschap met God in Christus, leidt tot blijdschap, grote vreugde, omdat de Heere ons bouwt, omdat de Heere er de oorzaak van is en de initiatiefnemer is om ons tot zijn tempel te maken. Dat is een toepassing, broeders en zusters. Ook de gemeente wordt een tempel genoemd. Dat is een toepassing. Het gaat in onze tekst om een letterlijke tempel. Nogmaals, lees Ezechiël 40, 41, 42, 43 en de volgende hoofdstukken maar door. Dan krijg je een wonderbaarlijk gedetailleerd verslag van deze toekomstige tempel. Hij zal de tempel bouwen en die tempel zal hij te midden van zijn volk bewonen. Dat gaat gebeuren. Ten tweede, hij zal met majesteit bekleed zijn. Hij zal met majesteit bekleed zijn. De volgende tekst. Het Hebreeuwse woord God, wat met majesteit vertaald is, wordt gebruikt om koninklijke majesteit te beschrijven. Het is een woord dat bijna altijd gebruikt wordt voor de bijzondere heerlijkheid en waardigheid, glorie van de Heere God. Hij zal met majesteit bekleed zijn. En ook nu ligt de nadruk op hem. Zoals hij en niemand anders de tempel van de Heere zal bouwen, zo zal hij ook als geen ander bekleed zijn met koninklijke majesteit. Waardigheid. Hij is onvergelijkelijk weergaloos, ongeëvenaard in heerlijkheid, luister, majesteit, glorie, glans. Dat is precies zoals Johannes zegt. Wij hebben zijn heerlijkheid, glorie gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol genade en waarheid. En de Hebreeën schrijver zegt, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor alle de dood zou proeven. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Maar deze profetie in onze tekst hier in Zacharia 6 spreekt specifiek over zijn koninklijke majesteit ten tijde van zijn wederkomst, wanneer zijn vijanden hem tot een voetbank zijn geworden. Dan zal hij plaatsnemen op zijn troon en regeren als de theocratische koning over Israël en over de einde van de aarde. Hij zal met majesteit bekleed zijn. Hij zal de tempel bouwen. Ja, hij zal het doen. Hij zal met majesteit bekleed zijn. Ten derde, hij zal, volgt u de tekst maar, hij zal zitten en heersen op zijn troon. Let u goed op. Het gaat hier over datgene wat de Heer Jezus straks zal doen. We krijgen vanavond een profetisch vergezicht. En de Heer laat ons zien hoe het straks zal toegaan. Hoe de Heer Jezus zich straks zal manifesteren. Niet als de Zoon of de mens van smart, maar als de verheerlijkte Christus. Hij zal zitten en heersen op zijn troon, staat er. Dat betekent dat hij niet alleen maar een ceremoniële functie heeft of vervult. Een koning die wel de eer, de waardigheid, maar niet de macht heeft. Nee, hij zal zelf koninklijke regeringsmacht uitoefenen. Ja, de koning Messias zal absolute, onbeperkte macht hebben. Hij zal een alleenheerser zijn over Israël en over de einde van de aarde. Weet u, dat kan een alleenheerser, dat kan bijna bedreigend in de oren klinken. Maar in de handen van de spruit, de man, De heilige, die oneindig wijs, machtig, rechtvaardig en liefdevol is, is dit niet iets om tegen op te zien, maar om verlangend naar uit te zien. Moet u eens horen wat het gevolg van zijn regering zal zijn, zijn koningschap. Ik citeer Psalm 72. Weet u wat, leest u met me mee. Hou uw vinger bij Zacharia 6. We bladeren even terug naar Psalm 72. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. Wat is het gevolg van zijn regering? Psalm 72, 7. Psalm 72, vers 7. In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen. Er zal grote vrede zijn tot de maan er niet meer is. Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einde der aarde. Hij zal de ellendigen van het volk recht doen. Hij zal de kinderen van de armen verlossen en de onderdrukker verbrijzelen. Want hij zal de armen redden die om hulp roept en de ellendigen en wie geen helper heeft. Hij zal de geringen en de armen sparen en de ziel van de armen verlossen. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Vers 17b. Zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenvolken zullen hem gelukkig prijzen. Is dat niet geweldig? Hij zal zitten en heersen op zijn troon. Nu het karakter. U denkt bij zichzelf, dat klopt niet helemaal wat hij nu gelezen heeft. Het klopt wel, maar ik heb een paar versen overgeslagen. Daardoor bent u misschien even in verwarring gekomen. Ik heb vers 7 gelezen, vers 4, vers 12 en vers 13, 14 en vers 17b. Ik heb er zo wat waarheden uitgenomen om een plaatje te schetsen van hoe zijn regering straks zal zijn. Wat de gezegende gevolgen van zijn koningschap zullen zijn. Nu het karakter van zijn regering blijkt uit de volgende zin. We hebben nu geleerd, hij en niemand anders zal bouwen. Hij zal met majesteit bekleed zijn. En we weten dat gaat om goddelijke majesteit. En we hebben geleerd, hij zal zitten en heersen op de troon. En nu ten vierde, hij zal priester zijn op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. Buitengewoon betekenisvolle tekst. We hebben in deze enkele woorden, een bondige samenvatting van alles wat de voorgaande profeten over de Messias, Christus en zijn werk hebben gezegd. Hij is de ware Melchizedek, de koning van de gerechtigheid, de koning van Salem, dat is koning van vrede en tegelijkertijd de grote, eeuwige, blijvende hoge priester. Hij zal priester zijn op zijn troon. Wat doet een priester? Nou, een priester behartigt de zaken van de mens bij de Heere God. Wat doet een profeet? Een profeet spreekt namens God tot het volk. En wat doet de priester? De priester die staat op de bres, namens het volk op de bres bij God. Dat is een onderscheid wat je kunt maken tussen een profeet en een priester. Nu lezen we dat de Heer Jezus Christus straks, als hij zijn de tempel gebouwd heeft en die grote machtige koning is, van wie we zojuist gelezen hebben, dan lezen we de toonzetting van zijn regering. Hij zal priester zijn. Priester. Tijdens het Vrederijk. Grote machtige koning, ja, die priester is. Nu al oefent hij natuurlijk beide ambten uit, onze Heer Jezus Christus. Als koning in de hemel regeert hij over de harten van de gelovigen op aarde en over de ware kerk. En hij werkt in alle dingen naar de raad van zijn wil. Ook nu al is hij koning. Als hoge priester, want dat is hij ook nu al, staat hij voor ons op de bres en is hij onze voorspraak en advocaat bij de Vader. En is hij de middelaar tussen God en mensen. De Hebreeënschrijver zegt, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Dus ook nu is hij die koning die regeert. Hij is de koning van mijn hart. Hij is de koning van de kerk. Ja. En ook nu is hij hoge priester. Ja. En op een toekomstige dag zal hij van de hemel komen. Om zijn rechtmatige troon in bezit te nemen. Om als koning der koningen, soeverein, in vrede over de einde van de aarde te regeren. En tegelijkertijd zal hij dan priester zijn. Op zijn troon. En medelijden hebben met de dwalende en de onwetende. Hebreeën 5 vers 2. Hij zal priester zijn op zijn troon. En omdat hij gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid, zal hij ook dan als hoge priester voor ons op de bres staan. Ook dan zal hij onze voorspraak zijn bij de Vader. En ook dan zal hij de middelaar zijn tussen God en mensen. Hij zal priester zijn op zijn troon. Dus dat is hij nu, in geestelijke zin, straks zichtbaar, in de tempel die hij bouwt, zal hij zitten op de troon. Ten vijfde. Tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden. Vredesberaad. Het gaat hier niet om de onderlinge vrede van de beide raadsheren, alsof ze zeg maar met elkaar overhoop liggen en dat ze het samen zeg maar vrede moeten sluiten. Nee. Het gaat er hier om dat zij vrede voorbereiden, niet voor zichzelf, maar voor een ander. Ze bereiden de vrede voor. En de vraag is nu natuurlijk, wie zijn die beiden? Nu zijn er uitleggers die zeggen, ja, het gaat hier om de koning-priester. Het gaat hier om de beide ambten, koning-priester die op de troon zit. En dan is er een innerlijk overleg tussen de koning en de priester in de ene persoon van de Heer Jezus Christus. Dan is er dus sprake van één persoon in wie die beide ambten van koning en priester overleg plegen. Dat lijkt mij niet aannemelijk. Ik denk dat het hier gaat over twee personen, omdat er gesproken wordt over hen. Hen. En dat wordt nooit over één persoon gezegd. En dat lijkt me ook hier niet het geval. Het lijkt mij dat er gesproken wordt over God de Vader en God de Zoon, die beide aan dit vredesberaad deelnemen. In die zin dat de Vader en de Zoon een einde zullen maken aan alle vijandschap, alle oorlog, alle terrorisme, alle wapengekletter. En zij zullen het vrederijk op aarde stichten. Het gaat hier om de Heere van de legermachten. En de man die spruit genoemd wordt. Die de tempel zal herbouwen. Die met majesteit bekleed zal zijn. Die zal zitten en heersen op de troon. Tussen die beiden zal een vredesberaad zijn. Nu, deze profetie is ten nauwste verbonden met Psalm 110... U moet dat voor uzelf vanavond voor het slapen gaan maar lezen. Ook daar zie je dat er overleg vredesberaad is tussen de Heere en zijn Christus. Waar de Messias ook wordt voorgesteld als de koning-priester. Ongetwijfeld hebben ook Zacharia's eerste toehoorders aan deze psalm gedacht. Er is een vredesberaad tussen hem en de Vader, wiens tempel hij zal bouwen. De wil en het plan en het doel van de Vader en de Zoon zijn één. Ze zijn één in hun liefde en ze zijn één in hun plan om vrede te brengen op aarde. Was dat ook niet wat de herders te horen kregen in de velden van Efrata? Vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. Want daar is het uiteindelijk om te doen. Nu, de gezegende gevolgen van het vredesberaad tussen de Vader en de Zoon is voor de tegenwoordige tijd, voor het hier en nu, dat de vrede van God die alle verstand te boven gaat, onze harten en gedachten zal behoeden in Christus Jezus, in een wereld die bol staat van de spanning en de onvrede en de oorlog. Maar daarin hebben kinderen van God Wonder boven wonder. Een vrede die je hart en je verstand te boven gaat. Onbegrijpelijke, onverklaarbare vrede. Omdat je leeft in relatie met die vredevorst. Maar straks zal het vrede worden op aarde, namelijk tijdens het 1000-jarig vrederijk. Als de vredevorst zelf op de aarde zal regeren. De profeet Jesaja jubelt: hij zal oordelen tussen de heidenvolk en veel volken vonnissen. En dan zegt hij: zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. De oorlog zullen zij niet meer leren. Huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht van de Heere. In Jesaja 11, een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw, een gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar liggen, een leeuw zal stro eten als het rund, een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. En dan zegt hij: men zal nergens kwaad doen, nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Want op die dag zal de wortel van Isaïe, dat is weer dat beeld, hij zal uit zijn plaats uitspruiten, de wortel van Isaïe. Die zal staan als banier der volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen, zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Gaat uw hart sneller kloppen? Bij mij wel. Het gebed uw koninkrijk komen wordt geïntensiveerd. Tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden. Goed, wij zijn nu toegekomen aan vers 14. Vers 14. Terug. Zacharia 6, 14. En de kronen zullen voor Gelem, Tobia, Jedaia en Gem, de zoon van Zefanja, tot de gedachtenis in de tempel van de Heere zijn. Nu, van de vier genoemde personen is ons buiten dit schriftgedeelte niets bekend. Gelem, Tobia, Jedaia en Gem, de zoon van Zefanja. Vergelijken wij deze vier namen met die van vers 10, dan valt op dat Gelem daar Geldai wordt genoemd, wat een variatie is op zijn naam. En dan wordt er nog over Tobia en Jedaia gesproken. Dat zijn dus die drie gezanten die morgen uit Babel waren gekomen met goud en zilver, Zacharia een deel van had genomen en die Atarot van had gemaakt. En dan wordt als vierde persoon Gen, de zoon van Zefanja, genoemd. Of zoals het. En deze Gen, die wordt in het tiende vers, wordt hij genoemd Josia. Hij krijgt hier een andere naam. En letterlijk wordt er hier gesproken. En de kronen zullen voor Gelem, Tobia, Jedaia en voor de genadige van Zefanja's zoon tot een gedachtenis in de tempel van de Heere zijn. Dat staat er letterlijk. Dus als je dat nog een keer leest, vers 14. De kronen zullen voor Gelem, Tobia, Jedaia en voor de genadige van Zefanja's zoon tot een gedachtenis in de tempel van de Heere zijn. Dus deze Gen is dezelfde als Josia in vers 10. Gen betekent eigenlijk de vriendelijke. De genadige. Wat dan betrekking zou kunnen hebben op zijn gastvrijheid, waarmee hij deze drie bezoekers uit Babel onderdak heeft verleend. Nadat Zacharia deze Atarot op het hoofd van Jozua heeft geplaatst, moet er wat met die kronen gebeuren.
Nou zegt de Heere, ik wil graag dat je deze Atarot, deze kronen neemt en die in de tempel tentoonstelt, ze daar neerlegt als een aandenken aan deze drie mannen die goud en zilver voor de tempel zijn komen brengen, maar ook als gedenkteken aan de gastvrijheid van deze genadige zoon van Zefanja. Is dat niet mooi? Ik vind het prachtig wat hier staat. Schitterend. Herinnering, een aandenken aan de vriendelijkheid, de genade waarmee deze Josia deze drie vreemdelingen in huis heeft verwelkomd. Nu, deze gastvrijheid stelde in het oog van mensen misschien niet zoveel voor. Misschien heeft de man zelf ook wel gedacht, wat kan ik nou helemaal voor de Heere doen? Maar in het oog van de Heere, broeders en zusters, wordt deze gastvrijheid als zeer kostbaar beoordeeld. Blijkbaar dat Josia dat niet voor zichzelf gedaan heeft om er zelf beter van te worden, maar om God te eren. En deze mannen hadden deze lange reis ondernomen met een offer voor de tempel van de Heere. En wat doet Josia? Hij opent zijn hart en hij opent zijn huis voor hen. De kronen zullen voor Gelem, Tobia, Jedaja en Gen of Josia, de zoon van Zefanja, tot een gedachtenis in de tempel van de Heere zijn. Weet u, blijkbaar dat alles, hoe klein of onbetekenend ook, zoals gastvrijheid, zoals een koud glas water, of een sneetje brood, of een pennetje van de weduwe, alles gedaan uit liefde tot Jezus houdt zijn waard en zal blijven bestaan. Dat wordt door de Heere in gedachtenis gehouden. Die kronen zijn een gedachtenis aan deze drie mannen die geofferd hebben voor de tempel, maar ook aan Josia, deze gen, deze genadige, deze vriendelijke man, die zijn hart en zijn huis heeft geopend voor deze vreemdelingen. Want met de geïnspireerde woorden van Hebreeën 6 vers 10 te zeggen, want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient. En Paulus zegt, laten wij dus, terwijl wij de gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Prachtig. Alles, hoe klein ook, gedaan tot eer van God, uit liefde tot Jezus, dat wordt bij de Heere God herinnerd. Daar weet hij van. Nu, buiten het feit dat deze kronen als een herinnering aan deze vier mannen in de tempel geëtaleerd moet worden, dienen ze ook als onderpand en garantie dat de profetie in vervulling zal gaan. We gaan het laatste vers met elkaar lezen. Men zal van verre komen en bouwen aan de tempel van de Heere. Nu, deze drie mannen in vers 10 en vers 14, die helemaal uit Babel zijn gekomen om het goud en zilver bij te dragen aan de tempelbouw, die vormen samen een beeld van datgene wat in de toekomst gaat gebeuren. Namelijk, de Joden die ten tijde van het Messiaanse koninkrijk van verre van de vier windstreken van de wereld zullen komen met hun bezittingen en zullen bijdragen aan de bouw van de toekomstige Messiaanse tempel. Men zal van verre komen en bouwen aan de tempel van de Heere. Zoals deze drie mannen van verre uit Babel kwamen, zo komt er een dag, zegt de Heere, dat ik de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, die van verre komen, terug zullen komen naar het land. En zij zullen met hun gaven, met hun bezittingen, bijdragen aan de bouw van de tempel van de Heere. Maar niet alleen Joden zullen dat doen, ook heidenen zullen straks bijdragen aan de herbouw van de tempel ten tijde van het Messiaanse koninkrijk. Ook heidenen. Zoals u weet wordt er in Handelingen 2 en ook in Efeze 2 gesproken over hen die verre zijn. En hen die verre zijn is in de Bijbel ook een heenwijzing naar heidenen. Ook heidenen zullen straks bijdragen aan de bouw van de tempel. Dan wanneer uit Sion de wet zal uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem, wanneer heel Israël bekeerd zal worden, dan zullen ook de heidenvolken die verre zijn komen en bijdragen aan de heerlijkheid van de tempel. Vers 15. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Dan. Met andere woorden, de vervulling en realisatie van deze profetie zal het bewijs zijn van de betrouwbaarheid van de boodschap en de boodschapper. Als je dat straks in vervulling ziet gaan, dan weet je dat de boodschap en de boodschapper betrouwbaar zijn. Nou, dat is één uitleg. Een andere uitleg zegt dat het hier niet om de profeet gaat, Zacharia die spreekt, maar om de engel van de Heere, te weten de Heere Jezus voor zijn menswording. Want hoewel in de voorgaande tekst alleen de profeet en niet de engel van de Heere optreedt en spreekt, wordt er in onze tekst niet over iemand die spreekt gesproken, maar over iemand die gezonden is. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. En dat is een veelbetekenend woord. Het wordt ook in Zacharia 2 vers 8 en Zacharia 4 vers 9 gebruikt. En ik persoonlijk denk dat het hier gaat om de Messias. Wanneer die tempel gebouwd gaat worden, wanneer deze profetie in vervulling gaat. Dat zal aanleiding zijn voor het volk van Israël om te erkennen dat de Heere Jezus Christus de gezondene is van de Vader. En dan besluit de profeet met dit of letterlijk staat er, het zal gebeuren als u aandachtig zult luisteren naar de stem van de Heere uw God. Dit zal gebeuren, of het zal gebeuren, als u aandachtig zult luisteren naar de stem van de Heer uw God. Let op, de vervulling van deze profetie is niet, zoals bij een oppervlakkige lezing lijkt, voorwaardelijk en afhankelijk van de geloofsgehoorzaamheid van de geadresseerde. Nee, de vervulling van deze profetie ligt vast verankerd in de onveranderlijke raad van de Heer. Dat blijkt ook uit het voorgaande. Want in het voorgaande hebben we gelezen, dan, wanneer deze dingen in vervulling gaan, zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Nou, als die dingen straks niet in vervulling gaan, weten ze niet wie de gezondene is. Dat de gezondene door de Heere gegeven is. Ziet u dat? Dan, wanneer deze dingen in vervulling gaan, zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Als deze dingen niet in vervulling gaan, wordt de betrouwbaarheid van de gezondene ondermijnd. De vervulling van dit woord is niet voorwaardelijk. Wat wel voorwaardelijk is, is hun deelname, hun deel hebben aan de vervulling van deze profetie. Dat is afhankelijk van hun geloofsgehoorzaamheid. Alleen degene die zich bekeren en voor hem buigen als de priester koning, alleen diegene zullen de gezegende gevolgen van zijn komst ervaren. Hetzelfde staat in Deuteronomium 28. Het zal gebeuren als u de stem van de Heere uw God nauwgezet gehoorzaam bent, door al zijn geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht te nemen, dat de Heere u zal zegenen. Dan zullen al de zegeningen van het oude verbond door hen genoten worden. Maar we weten wat er gebeurde. Onder de wet, hadden zij ondanks hun aanvankelijk enthousiasme om in gehoorzaamheid naar het woord van de Heere te leven, niet de kracht om dat woord gestand te doen. Het vlees is uit zichzelf niet in staat om naar de wet van de Heere te leven. Lees Romeinen 8 maar op na. Maar wat onder de wet onmogelijk was, zal onder de genade mogelijk zijn. Een van de grote zegeningen van het nieuwe verbond is dat de Heere zijn wet in hun binnenste zal sluiten. En met wie sluit de Heere dat nieuwe verbond? De Heere sluit het nieuwe verbond niet met de kerk. Niet met de kerk, maar met Israël. Wij als kerk, wij hebben alleen deel aan een zegen uit het nieuwe verbond. De vergeving van zonde. En de rechtvaardigmaking. Maar het nieuwe verbond zelf sluit de Heere met Israël. Lees Jeremia 31. En lees gewoon de eerste zinnen van Jeremia 31. Dan staat het daar gewoon dat de Heere met Israël en met Juda dat nieuwe verbond sluit. En wij hebben door het bloed van de Heere Jezus Christus deel aan de geestelijke zegen uit dat nieuwe verbond, namelijk de vergeving van zonde. En straks, wanneer God dat verbond met Israël sluit, zal de wet, het woord van de Heer op hun hart, de tafels van hun hart, gegrift worden. En dan zullen zij zeker naar het woord van de Heer leven, dan zullen ze hem van binnenuit gehoorzamen. De Bijbel zegt het zo: zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Ik zal hun één hart en één weg geven om mij te vrezen, alle dagen hun ten goede en hun kinderen na hen. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat ik mij van achter hen niet zal afwenden, opdat ik hun goed doe. En ik zal mijn vrezen in hun hart geven, zodat zij niet van mij afwijken. Ik zal mij over hen verblijden en hun goed doen. En ik zal hen in getrouwheid in dit land planten, met heel mijn hart en heel mijn ziel. Dan zal de Heere koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Tot zover, broeders en zusters, de afsluiting van de nachtgezichten met deze symbolische handeling, de kroning van Jozua, de profetische boodschap dat de Heere zijn tempel zal bouwen. Amen. Ontvangt u de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.